Mooi wat je uitzingt. Zijn niet de makkelijkste liederen, dat heb je ook gemerkt. Maar om daar dan in mee te komen, met heel je hart, met heel je ziel, met alles wat in je is, dat is toch prachtig? Dat wil je toch? Nou, we gaan eens kijken wat er aan de hand is in Handelingen 15. Handelingen 15, vanaf vers 6. Ze zijn dus uit Antiochië naar Jeruzalem gegaan, hè? Vers 1 tot en met 5, omdat ze het niet eens konden worden over religieuze zaken met betrekking tot besnijdenis en eten met heidenen, of liever gezegd je aan de heidense wetten houden van slachting. Ja, daar komen we nou straks ook een beetje in binnen in de gemeentevergadering. Het is mooi dat ze een gemeentevergadering hebben, en dan zijn ze allemaal straks. Ik kom er nog wel op terug. Ik ga eerst maar lezen. De vers 6 van Handelingen 15. De apostelen en de oudsten kwamen bijeen om nader op deze zaak in te gaan. Toen er tot een hevige woordenstrijd kwam, ging de vorst aan toe dus, stond Petrus op en zei: mannenbroeders, staat er letterlijk, u weet dat God mij al in het begin uit uw midden heeft gekozen om de boodschap van het evangelie onder de heidenen te verspreiden en hen tot geloof te brengen. God, die weet wat er in de mensen omgaat, heeft blijk gegeven van zijn vertrouwen in de heidenen, door hun de Heilige Geest te schenken, zoals hij die ook aan ons geschonken heeft. Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want hij heeft hen door het geloof innerlijk gereinigd. Waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders nog mee zelf konden dragen? Nee, we geloven dat we alleen door de genade van de Heer Jezus gered kunnen worden, op dezelfde wijze als zij. Daarop zwegen alle aanwezigen, en men luisterde nu naar Barnabas en Paulus, tweede toespraak. Die vertelden welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen had verricht. Toen ze waren uitgesproken, ja, dan moet er toch ook een conclusie worden getrokken. De derde gaat een redenvoering houden, nam Jacobus het woord. Hij zei: mannenbroeders, luister. Simeon heeft uiteengezet hoe God zelf het plan heeft opgevat om uit de heidenen een volk te vormen dat zijn naam vereert. Dat stemt overeen met de woorden van de profeten. Er staat immers geschreven: dan keer ik terug op mijn schreden. Ik zal het vervallen huis van David herbouwen, uit de puin zal ik het weer opbouwen. Ik zal dit huis doen herrijzen, zodat de mensen die overgebleven zijn de Heer zullen zoeken, evenals de heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer, die het dit van oudsher heeft verkondigd. Dat staat er helemaal niet, maar daar komen we straks op. Daarom ben ik van mening dat we de heidenen die zich tot God bekeren geen al te zware lasten moeten opleggen. Maar, komt ie, dat we hun moeten schrijven dat ze zich wel dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is, van hun ondeugd, van vlees waar nog bloed in zit, en van het bloed zelf. In haast elke stad wordt de wet van Mozes immers als sinds mensheugenis verkondigd en op iedere sabbat in de synagoge voorgelezen. Je snapt niet wat dat erbij moet, denk ik. Maar daar komen we zo meteen wel aan. Ja? Goed. Dus je hoort hier een gemeentevergadering. Toespraken van Petrus. Van Barnabas en Paulus. Oh, even wachten. Hij gaat wat schuiven. Voor ik nou de hele tijd aan het goochelen ben. Alsjeblieft. Goed. En tenslotte van Jacobus, de voorganger van Jeruzalem. Eerst was dat Petrus zo'n beetje. Maar die had wat andere avonturen. En die heb je ook meegevolgd. En Jacobus neemt het daar van hem over. Vers 6. Apostelen en oudsten komen bijeen om nader op deze zaak in te gaan. De aanloop naar dit samenkomen, maar dat is niet nieuw, denk ik, dat lees je in vers 1 tot en met 5. En de kern waar het om draait is, moeten heidenchristenen zich laten besnijden? Moeten ze zich houden aan de Joodse wetten? En je hebt gezien in vers 1 tot en met 5, in Antiochieën, daar komen ze er niet uit met elkaar. En Paulus en Barnabas, die worden met enkele andere leerlingen naar Jeruzalem gestuurd om daar de kwestie voor te leggen. Dus ze leggen hier de kwestie voor aan de oudsten en apostelen en die komen dan ook bijeen. Dat zie je hier. Ja? De oudsten en apostelen komen samen. En dan staat er letterlijk, dat vind ik zo mooi, om deze zaak te bezien. Er staat letterlijk om deze logos te bezien. Dat is nog mooier, als je erop doordenkt. Ja? Het is niet zomaar wat dus. Ja? Het is een logos, het is een zaak. Het is iets wat toch aan de orde moet komen. En als je nou meekijkt in vers 22, moet je even iets verderop in de tekst waar we net gestopt waren. Dan zie je daar op besloten de apostelen en de oudsten, die apostelen en oudsten hadden we net al, hè, in vers 6, in overleg met de hele gemeente en enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas mee te zenden naar Antiochië. Ja, in overleg met de hele gemeente. Wat zou je daar nou uit concluderen? Als je dit nou las. En je zou zo zijn dat je dat met elkaar verbindt. Dat je denkt, hé, wacht, in vers 6 heb ik gehad de oudsten en de apostelen. En hier zie ik oudsten en apostelen die vragen instemming aan de hele gemeente. Wat zou je daar voor conclusie uit trekken? Maar waar is die hele gemeente dan? Is die opgetrommeld op dat moment? Ik vraag maar. Het zijn heel moeilijke dingen.
Ik denk het wel. Ik denk dat ze Paulus en Barnabas nog niet helemaal vertrouwden.
Oké. Ik denk Paulus en Barnabas vertrouwden ze niet helemaal. Dus ze kwamen allemaal bij elkaar. Ja? Wat denken anderen? Nou, als ik hier hoor, ik help je een beetje. Als ik hier hoor dat ze die hele gemeente om instemming vragen, dan denk ik niet dat ze briefjes gestuurd hebben. Ja? Want u kunt stemmen en stuur uw briefje maar een keer terug. En dan kunnen we over een maand zien hoe het allemaal gevallen is, want zo lang duurt het dan. Dus ik vind hier iets heel belangrijks in het gemeente zijn. En ik heb al meer dingen geaccentueerd in het gemeente zijn, maar hier komt iets heel belangrijks naar voren. Dit is een gemeentevergadering. Ja? Dit is een gemeentevergadering. Er zijn allerlei discussies over, ze noemen het apostelconvent, is het niet. Het is gewoon een gemeentevergadering, voorgezeten door oudsten en apostelen. Zo zit het in elkaar. Ja? En dat vind ik ook zo mooi dat ze er allemaal zijn. Wij gaan niet overdag een gemeentevergadering houden, want de meeste van jullie werken, maar we houden wel 's avonds. En weet je wat nou echt kern is van gemeente zijn? Dat ze er dan ook allemaal zoveel mogelijk zijn. Helder, hè? En dat heeft niks met wetten te maken, maar dat heeft te maken dat het hun hart heeft. En je hebt aan allerlei dingen gemerkt dat het hun hart heeft, dat het werkt in het gemeente zijn, dat ze dagelijks samenkomen. Nou, lees 1 tot en met 15 nog maar eens door. Kom je zo'n aantal dingetjes tegen die je kan onderstrepen voor je eigen leven. Voor je eigen leven. Daar wil ik meer van. In mijn persoonlijk leven. Prachtig. Dus iedereen is er ook bij betrokken. Nog een keer. Ja? En ze hebben dus een gemeentevergadering in Jeruzalem van de gemeente Jeruzalem. Goed. Dan gaat het verder. Ze gaan dus nader op die zaak in. Nou, er ontstaat het een en ander. Leuk, hè? Gemeentevergadering en de een gaat staan en de ander gaat staan. Toen het tot een hevige woordenstrijd kwam. Als het dus tot een hevige woordenstrijd komt, staat Petrus op en zegt: mannenbroeders, u weet dat God mij al van het begin, al in het begin uit uw midden heeft gekozen, om de boodschap van het evangelie onder de heidenen te verspreiden en hen tot geloof te brengen. Ja? Petrus staat op. Ja? En hij houdt een toespraak. En die toespraak, als je dat bijhoudt, de toespraak in Handelingen, heb ik ook al een keer gezegd, een heel aantal toespraken, reisverhalen, wonderen. Vers 7 tot en met 11. Dat is de toespraak van Petrus. En hij zegt: God heeft mij in het begin al uit jullie midden gekozen om het evangelie onder de heidenen te verspreiden. Om hen te doen geloven. Dat is mooi, hè? Hij heeft Petrus uitgekozen. En ik maak een stapje verder. Ik maak sommige dingen persoonlijk. De Heer kiest ook jou en mij. Kiest ons uit om het evangelie onder de heidenen te verspreiden. En hen tot geloof te brengen in Jezus Christus. In zijn volbracht werk. In wat hij nu wil doen met zijn gemeente. Mooi. In het begin, zegt Petrus. Kijk maar in de tekst. Dus hij laat zien, beste mensen, deze zaak, die is al eerder aan de orde geweest. Ja, wanneer? Weet je het nog? Trek er wat lijntjes. Hij keert op een gegeven moment terug uit Jeruzalem en dan komt hij bij de kust ergens vandaan. Ik zal je helpen. Juist. Juist, daar begint het mee, inderdaad. Dus hij komt dan bij Joppe, meestal dat Joppe staat in Handelingen, het is Jaffa. En daar komt hij vandaan. Want daar zat hij in een huis van iemand met een onrein beroep, dat heb ik jullie toen uitgelegd, Simon de Leerlooier. En geen wonder dat hij dan ook aan het water woonde, als je leerlooier bent. Dat snap je, hè, nog. En het begint, zoals Wim zegt, het begint met twee visioenen. Eerst krijgt Cornelius een visioen. Ik hou het kort, hij moet naar Jaffa gaan. Naar het huis van Simon de Leerlooier. Het is net of hij een tomtommetje meekrijgt, want daar gaat er zo heen schijnbaar. Dat heb ik toen ook gezegd. En daarna krijgt Petrus een visioen. Weet je het nog? Wat was dat voor visioen? Ja, werd neergelaten. En wat zaten daarin? Onreine dieren. En ik vond het zo komisch en zo humor, dat hij even een tijdje zit te kijken en toen zag hij het werd weer in de hemel omhoog, in de hemel getrokken. Die onreine dieren. Dat is wat geweest hoor. Snap je? Daar heeft hij toch iets van geleerd. En moet je luisteren, er staat iemand beneden en daar moet je nou mee in contact gaan. Weet je nog? Dat is mooi hè? Visioenen. Ik denk, deze visioenen, deze twee visioenen, brengen hem en Cornelius bij elkaar. In het huis van Simon de Leerlooier. Ja? Ik denk, visioenen brengen ons bij elkaar. Binden ons samen. Ja? En het gaat erom of je het visioen ziet. Het visioen wat de Heer je geeft. Het visioen van de gemeente. Van waar het heen gaat. Zo. Oké. Ze worden bij elkaar gebracht. En Cornelius en andere heidenen die luisteren naar het woord dat Petrus spreekt. En wat gebeurt er dan? Ik heb het nog nagekeken voor je, want je kan dan denken, oh, ze laten zich dopen. Nog niet. Gods geest daalt op en neer. Ze hebben niet eens de fundamentcursus gevolgd. Gods geest daalt op en neer. En waarom denk je? Ik denk omdat ze zo hierdoor gegrepen worden. Door de Heer en door zijn woord. En dat is mogelijk, ook vandaag de dag. Daar ben ik van overtuigd. En dan zegt Petrus, ik neem hier een stukje mee terug in de Bijbel dus, in Handelingen. Wie kan nu nog weigeren om deze mensen met water te dopen? En dan denk je, nou, ik heb gelijk een probleem in Jeruzalem straks. Ja, want het zijn geen Joden. Het zijn heidenen. En dat heeft hij goed, want in Jeruzalem krijgt hij dan verwijten. Dan beginnen ze al te koeren voordat hij terug is. Lees het maar na in Handelingen. Ja? En dan gaat hij uiteenzetten aan hen in Jeruzalem wat er gebeurde van God uit. Aan visioenen, aan doop in Heilige Geest, aan werking in mensen. Hoe de heidenen tot geloof komen. En dat vertelt hij dan in Handelingen 11, vers 5 tot 18. En daar haalt hij nog een keer, want dat heb je ook gezien. Dat verhaal, dat staat er wel drie keer in Handelingen 10 en 11. Hetzelfde. Heb ik jullie toen al uitgelegd. Goed. Nou, en dan gaat het verder. God die weet, vers 8. Ja? God die weet wat er in mensen omgaat, heeft blijk gegeven van zijn vertrouwen in de heidenen, door hun de Heilige Geest te schenken, zoals hij die ook aan ons geschonken heeft. Nou snap je het verband ook een beetje, hè? wat je meegenomen hebt, even qua excursie, even terug in Handelingen, wat er toen gebeurde. En waar hij dus op appelleert. Nou, letterlijk even. Komt-ie. Want ik vind dat ze hier wel iets te veel uit de tekst weghalen. En de harten kennen God. Daar hecht ik aan. En sommige vertalingen gelukkig ook nog, als je ziet. 10 vertalingen naast elkaar. En de herziende Statenvertaling ook. Heeft getuigenis gegeven voor hen, en ik heb het letterlijk gehouden, mag je gewoon een leuk zinnetje van maken, gevend aan hen de Heilige Geest, zoals ook aan ons. Ja? Dus dat getuigenis bestaat uit Gods Geest die werkt in hen. Die werkt in hen, die werkt in jou. Dat is getuigenis van de Heer. Ja? Misschien denk je nog anders over getuigenis, maar moet je dan eens nadenken. Het begint met de harten kennen God. Vind ik zo mooi, dat staat voorop. De harten kennen God. Hij kent dus de harten. Dat weet je toch? Hij ziet het hart. Waarom zeg ik niet, en dat zeg ik nu, hij ziet jouw hart aan. Mijn hart. En hij ziet wat er in jouw hart is. Hij ziet wat je denkt, wat je voelt, wat je gelooft, wat je ten diepste verlangt, zelfs als het nog niet gebeurt. Dat ziet hij. Hij ziet hoe je houding is, je houding naar hem. En hij ziet dus ook in welke verhouding je met hem wil leven. Ja, want houding, daaruit komt altijd voort een verhouding. Als je houding zo hebt naar het woord, dan krijg je er geen verhouding mee, toch? Als het zo is naar een bijbelstudie of leerhuis, dan krijg je er nooit iets mee. Dat mogen duidelijk zijn. En mijn vraag is, gewoon mijn vraag, mag je voor jezelf beantwoorden. Is hij de hartenkenner, is hij de eerste in jouw hart? Is hij de eerste, liefde kan je zelf zeggen, in jouw leven? Geef je hem het eerste van je hart? Denk even aan de gewone besnijdenis, maar dan kan je ook aan besnijdenis van je hart denken. Dat je het eerste van je hart geeft. Dat is toch mooi? Dat je het eerste van je leven aan hem geeft. Dus, met andere woorden, laat je jouw hart besnijden. Spreken we niet zo vaak over. Dat is toch wezenlijk? Want er kan van alles overheen gaan. Ik kan heel leuk, fijne gemeente. We gaan leuke dingen doen met elkaar. En dat moeten we ook doen. Houd dat erin. Alleen de diepste dingen, gaat het toch om, wat is er in je hart? Zoals ik het net zei. En laat je hart besnijden. En wie zijn hart laat besnijden, die leeft steeds minder, ik zeg nu heel voorzichtig, gericht op zichzelf. Ja? Dan leef je dus steeds minder gericht op jezelf. Dus laat je de Heer ook jouw leven leiden. En niet zoals jou uitkomt, denk je, oh, volgens mij zegt de Heer dat ook wel. Nee, dan zoek je hem dieper. Dan aanbid je hem. Dan eer je hem. Nou. De harten kennen God. Dat zei ik. Heeft getuigenis gegeven voor hen. Die heidenen. Heb ik nog. Gevend aan hen de Heilige Geest. Zoals ook aan ons. Dus als ik daar nou goed over nadenk. Dan denk ik. Zoals hij het hier schildert. Is het een proces. Het is een proces wat bezig is. Heb je zaterdag ook van gehoord op de gemeentedag. Het is een proces wat een doorgaand proces mag zijn in je leven. Dat hij nog meer van zijn geest in jou kwijt kan. Dat het zich vermenigvuldigt, vermeerdert in jouw leven. Hij getuigt voor hen, staat hier. Ja, hè? Hij getuigt ook voor jou. Hij doopt je of hij heeft je gedoopt in de Heilige Geest. En hij wil je vandaag, morgen, overmorgen, de derde dag, verder vervullen van Gods Geest. Ja? En die Geest getuigt dan ook in je leven dat je kind van God bent. Dat je een zoon van God gaat worden. Romeinen 8, vers 16. Wie de Geest van God heeft, als je die hebt, wie behoor je dan toe? Niet meer jezelf, maar Christus, staat er in Romeinen 8. Vers 9. Dus, de Heer werkt met zijn geest, ik kan zeggen in hun hart, ik zeg vanavond in jouw hart. Ja? In jouw leven, als je dat toelaat, als je dat verder toelaat. Hij werkt in jou, als je gelooft in God, als je zijn woorden niet ter aarde laat vallen, het gebeurt wel eens in het Oude Testament, maar in de hemel uitwerkt van je eigen leven. Dus als je ze ook bewaart, net als Maria, in je hart. Hij werkt in jou, als je bekeerd hebt tot Jezus, en het mag een feit zijn, en vervolgens bewust met hem gaat leven. Want wie zich bekeerd heeft, die gaat niet op stoel zitten. Zo, nou ik ben bekeerd, ik ben binnen. Ik ben helemaal nog niet binnen. Je mag bewust met hem gaan leven. En dan kom je verder binnen. Ja? Hij werkt in jou en mij als je echt verlangt om verder te vernieuwen. Ik kan er natuurlijk hele woorddiscussies over houden. Maar het gaat om je leven. Het gaat om mijn leven. Verder vernieuwen in hoe denk ik nou altijd daarover? En kan daar dan nog iets aan veranderen, Heer? Gewoon maar eens praten met de Heer. Dat je verandert in je reageren. Waarom reageer ik nou toch zo? En misschien wel met een Bijbeltekst. Ik denk ook nog dat het goed is. Kan dat ook nog veranderen, Heer? Kan ik dat nog met u veranderen in mijn leven? Te vernieuwen in wat je gelooft. Dat je daar niet in heen weer bewogen wordt. In het ene moment geloof, oh, het gaat helemaal goed met de Heer, kom ik er. En het volgende moment denk ik, kom er helemaal niet. Nou, dan snap ik wel dat er dan dingen tegen zitten. Maar waarom zou je het ene keer dit geloven en de andere keer dat? En dan kom je dat tegen in je leven. Natuurlijk, kom ik ook tegen. En zeg, Heer, kan dat nog anders, hoe ik geloof? Kan dat nog stabieler worden? Nog vaster in mijn leven? Zo. Dat je dus ook laat zien in je leven, en dat zien we dan bij die heidenen, dat je dit beleidt, dat je hiervan spreekt. Ik denk, je hart mag helemaal vol worden van God. Als je nog denkt aan die heidenen, en onderweg wat we gehad hebben, de eerste zendingsreis, dan denk ik, ze waren vol van God, dat kan gewoon niet anders. En dan komen ze terug langs, weet je nog, en dan zijn ze al volop bezig met gemeentebouw. En dat is toch prachtig, ja? En niet van, ja, dan moet eerst Paulus langskomen, want dan kunnen we weer verder. Nee, het zit in hun. De Heer werkt in hun. En dat maakt gemeente zijn zo krachtig. Met elkaar. Prachtig. Ja. Dus, je hart mag vol worden. Helemaal vol van God. Van wat Hij wil. Heer, wat wil u nou? Van wat Hij gelooft. Van hoe Hij liefhebt. En Petrus eindigt dan dit vers met: zoals Hij die ook aan ons geschonken heeft. Het gaat over de Heilige Geest. Zoals die ook aan, wanneer heeft hij die aan hen geschonken? Juist, in Pinksterdag, Handelingen 2. Prachtig, hè? Nou, dan gaat het verder. Vers 9. Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt, deze God, tussen ons en hen. Want hij heeft hen door het geloof innerlijk gereinigd. Daar komt hij, letterlijk. En in niets heeft hij onderscheiden tussen ons en hen. Door het geloof reinigend hun harten. Hun harten. Hoor je dat? Dat staat op het einde van het vers. En bij het vorige vers begon het met de hartenkenner. Dat noemen ze wel eens een soort enveloppe. En wat er tussenin staat moet je dan heel duidelijk lezen voor jezelf. Ja, nou. Dat is een uitlegmanier. Petrus benadrukt in ieder geval: de Heer maakt geen onderscheid tussen ons en hen. Hij reinigt onze harten, hij reinigt hun harten door het geloof. En dat is een innerlijk proces. En gewoon maar weer voor mezelf en voor jouzelf: dat is een innerlijk proces in je leven, wat niet stopt, hoop ik, maar wat verder gaat. Wat aan de gang is. Wat zich niet laat kisten door dogma's. En we weten het wel. En nou zijn we al tussen zoveel jaren bezig. Want dat zijn allemaal van die slogans waarmee de duivel werkt. En zodoende gaan mensen dan niet verder. Want ze zijn al zoveel jaar bezig. En ze weten het al. Ik zeg het misschien wat platachtig, wat afgetrapt, maar ik hoop dat je het daardoor beter begrijpt. Ja? Daar gaat het dus niet om. Het gaat erom dat het innerlijke proces niet gestopt wordt door de duivel, maar dat jij door laat gaan door in Gods geest. Dat innerlijke proces in je leven. Dat je je hart, je leven, ook vandaag, ook morgen weer, door hem verder laat reinigen. Verder laat reinigen. En hoe doe je dat? Dat doe je, dat lees ik ook in de tekst, door te geloven wat hij erover zegt. Kan je met ziekte hebben, kan je met narigheid hebben, je kan allerlei lelijke dingen gaan bedenken. En logisch, op dat moment, normaal, zeggen sommige mensen, ja, doe ik niks aan af, maar het is fijner als je gelooft wat de Heer zegt over je leven. En bij verwerping, spannigheid, hysterie, bij dat soort dingen werkt dat wat makkelijker, want dat heeft niet met ziekte te maken, dat is minder aan de lijve. Maar dan is het ook prettig dat je weet wat de Heer over je zegt. En niet om in aanvaarding te blijven, lekker, helemaal lekker aanvaard, dat is ook ziek. Maar dat je doorgaat, Heer, vanuit uw aanvaarding mag ik er staan, mag ik verder gaan, omhoog, in wat u mij geeft. Maar ook op de plaats in de gemeente waar u mij stelt. En dat is actief, hè? En dan ga je nog meer doen. Dan gaat er nog meer uit je tevoorschijn komen. Prachtig, toch? Stel je voor dat ik zeg, ja, er komt er verder niks meer uit mij, uit jou tevoorschijn. Het is een opgaande lijn voor mijn leven. En dus ook voor jouw leven. En heerlijk dat dat kan, want dan wordt het alleen maar mooier. Ja? Innerlijk proces in je leven. Dat je gaat geloven dat je ervoor gaat wat hij verlangt. Hij verlangt ook iets van jou. Ja. En je kan dat zelf wel invullen. Zo levend. En dan leef je echt. Dan laat je Gods geest in je hart werken. En ik zeg het gewoon zwart-wit, want zo is het, in plaats van een boze geest. Je kan ook een boze geest in je leven laten werken. En die zegt, Jezus redt en zijn naam is groot. Als jij maar niet verder gaat. En dan blijven ze daarin hangen. Ja, dat kan ook. Maar dat zijn we niet van plan. Wij gaan hoger op. Ja? En de Heer zegt, klim omhoog. En ik zal het laten zien. Hè? En laat je verzegelen. De laatste twee gemeentedagen. Ja? Mooi toch? Nou, dan laat je dus Gods geest in je hart werken in plaats van een boze geest. Dan laat je je verder vervullen van God. En zo reinigt de Heer dus mijn hart, jouw hart, jouw innerlijk leven. Je kunt jezelf van binnen hier niet reinigen met allerlei wetten. Dat is duidelijk, hè? Met allerlei regels. Je kunt je niet reinigen hier van binnen met een besnijdenis. Een natuurlijke besnijdenis, dus heb ik het over, hè? Met spijswetten. Met reinigingswetten. Dat werkt niets uit in de geestelijke wereld. Dat is niet nuttig voor je wandel in de hemel. Of voor dat innerlijke proces. En ik verwijs nog een keer naar die onnutte slaven. Ja? Die zeggen, we hebben alles gedaan wat we moesten doen. Alle wetten hebben we vervuld. Maar die zegt, ja, hier is er niks veranderd. Hier mag het verder veranderen. In mijn leven, in jouw leven. Dat vind ik prachtig. En staat er dan in vers 10... Waarom wilt u God dan trotseren, er staat verzoeken, door op de schouders van deze leerlingen, discipelen, dus die heidenen, een juk te leggen, dat onze voorouders nog wij zelf konden dragen? Nou, dat is allemaal niet moeilijk vanavond, hè, denk ik, als je dat zo leest. En vers 10a, lees ik je even letterlijk. Nu dus, waarom verzoeken jullie God? Door een juk te leggen op de hals van de discipelen. Ja? Schouders. Een hals staat er hier. Door een juk te leggen op de hals van de discipelen. Nu dus, zo begint het. Nu dus. Als je dit allemaal gehoord hebt, waarom verzoeken jullie God dan? Door een juk te leggen op hen. God wil een volk. God. Hij wil een gemeente voor zich. Hij aanvaardt iedereen die zijn hart laat besnijden. En vervolgens zijn hart laat reinigen. En Jezus doopt hen in Heilige Geest. En ze gaan leven in Christus, want ze zijn van Christus en niet meer van zichzelf. En ze gaan meebouwen aan de gemeente in de hemel. Aan dat grote teken dat gezien gaat worden in de hemel. Ja, daar werken we aan. Als je niet met dit grote teken bezig bent, en dat is voor jezelf dus, negeer je Gods werk in mensen. Want het gaat om zijn grote teken. Om de gemeente, zijn volk, wat tevoorschijn gaat komen, wat voor de troon komt te staan. Zo. Waarom, ik ben weer in de tekst, verzoeken jullie God door de discipelen een juk op te leggen. En het woord juk is natuurlijk, dat kan ik op twee manieren uitleggen. Ik pak eerst de hele mooie. Jezus zegt, mijn juk is zacht. Inderdaad. En mijn last is maar een lichte last der verdrukking, had hij kunnen zeggen. Ja, de lichte last der verdrukking. Ja. Want verdrukking heb je soms wel in je leven. Ik tenminste wel. Ja. Kom je tegen dat je door dingen heen moet. Dat je niet af moet haken. Ja. Dus het is positief. Mijn juk is zacht en mijn last licht. Positief. Dat zachte juk. Lichte last. Gewoon maar leven in Gods koninkrijk. Zo. Petrus, die hier zijn toespraak houdt, die bedoelt een juk opleggen natuurlijk negatief. Dat hoor je wel. Ze binden discipelen, ze betalen je leerlingen, dat mag, wetten regels op. En Petrus zegt het, maar aan jullie zelf niet kunnen beantwoorden. Zegt, zo moet je doen en zelf doen ze het niet. Zo gaat het met de wet vaak. Ja? Die hun voorvaderen niet konden dragen. Neem maar het hele Oude Testament met de wet. Wat heeft het uitgewerkt? Ik ga een hele studie overhouden. Bijna niks. Goed, dank je. Ze leggen, discipelen, wetten, regels op, waaraan ze zelf niet kunnen beantwoorden. En ook hun voorvaderen niet. Zo zit het in elkaar. En dat stelt hij. Hij zegt, het gaat dus niet om die wet. Zo is Petrus bezig. Jacobus gaat straks corrigeren, maar dat heb je al gelezen natuurlijk. Want hij zegt, ja hallo, we willen toch nog even, maar het komt straks. Goed, vers 11. Nee, gaat hij dan verder. We geloven dat we alleen door de genade van de Heer Jezus gered kunnen worden op dezelfde wijze als zij. Wij geloven dat wij gered kunnen worden, net als zij, en op dezelfde wijze. En niet door die wetten, niet door die regels, heb je hem, dan heb je het verband te pakken. Ja? In het Grieks, dat is de grondtekst, hè, hier, begint dit vers als volgt. Maar, dat vind ik belangrijk, maar, door de genade van de Heer Jezus. En dan gaat het verder, het vers. Ja? De genade van de Heer Jezus. Wat Jezus volbracht heeft. Eindeloos groot. Voor jou, voor mij. Hij gaat aan het kruis. Voor jou, voor mij. Zonde. Ja? Hij overwint de duivel. En is niet klaar, want had hij van het kruis af kunnen stappen. Nou, dat hebben we gehad. Maar hij zag in die hemel wat er nog meer moest gebeuren. En hij legt het leven af. Althans zijn lichaam af. En hij gaat het dodenrijk in. Hij is vol leven. Nou, daar breekt de pup uit. Ja? En hij overwint de dood. En als jij pleit op zijn volbracht werk, vergeving vraagt voor je zonde. Dat moet je niet één keer doen, dat moet je wel eens meer doen. Ja? En ze beleidt, dan is dat met God op orde. Dan is daar verzoening. Dan is daar door één deur kan je dan. Omdat je niet meer door die andere deur gaat. Ja. Want die gaat steeds door dezelfde deur. Goed. Dan laat je dopen. Dopen en verder vervullen in Heilige Geest. En dat allemaal, dat bewerk je niet door uiterlijke dingen. door wetten te doen, na te leven. Je moet naar de, noem maar iets in deze tijd. Ja? Je moet naar de gemeenteavond komen. Ja? Als dat het alleen is, ja, dan denk ik, dan moet je maar niet komen. Maar als het je hart heeft, dan kom je. Snap je? En niet omdraaien hoor, voor de aardigheid. Onaardigheid. He? Als het je hart heeft, dan wil je erbij betrokken zijn. Dan denk ik, hé, daar wordt weer iets verteld over de oudste raad. Over nieuwe oudsten. Zo. Ja. En dan kan je dan toejuichen, dan kan je blij om zijn. Ik tenminste wel, wat er ook op afkomt. Toch? Mooi. Dus. Je bewerkt dat allemaal niet, zei ik net, door uiterlijke dingen. Het is puur door de genade van onze Heer Jezus Christus. Ook gemeente zijn. Ja? En hij zegt, Petrus, we worden op dezelfde manier gered als zij. Namelijk door de genade. En niet door de wet. Vers 12. Daarop zwegen alle aanwezigen en men luisterde naar Barnabas en Paulus. En die vertelden welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen had verricht. Nou, de hele menigte zwijgt. Het is inmiddels rustig geworden. Petrus heeft gesproken. Dat was niks wat hij gezegd heeft. En ze gaan nu luisteren naar Barnabas en Paulus. En die hebben eigenlijk al 3 keer gehoord. Die zijn zo vol van die dingen. Ja? Ze vertellen duidelijk de kern. God werkt door ons heen. Moet je kijken wat hij gedaan heeft aan de heidenen. Ze werden gedoopt in de Heilige Geest. Ze bekeerden zich tot de Heer. Mooi, hè? We hebben dat al 3 keer eerder gezien. Het begint als ze in Antiochië terugkomen. In Handelingen 14, vers 27. Dan vertellen ze alles, staat daar, wat God door hen tot stand bracht. En dan gaan ze op weg naar Jeruzalem, weet je wel, om de zaak voor te leggen. Zometeen. Dat zijn we hiermee bezig. In 15 vers 3, dan komen ze in Fenicië. Ik heb het toen uitgelegd aan jullie vorige keer. En Samaria. En ze vertellen, de heidenen hebben zich bekeerd, mensen. En ze worden daar toch een portie blij. Als je het nog een keer naleest, doe het maar. Ja. En dan in 15 vers 4, dan komen ze aan in Jeruzalem. En dan vertellen ze alles wat God door hen tot stand bracht. En nou staan ze hier weer te spreken. Wie kan er nog iets tegen inbrengen? En dat achter wat Petrus gezegd heeft, nou moet je dat allemaal voorstellen. Nou, dit gaat toch zo meteen worden van, nou de wet, jongens, dat gaan we niet meer doen. Nou, we gaan kijken. We gaan kijken. We kijken naar vers 13. Want deze toespraak van Paulus en Barnabas wordt verder niet weergegeven. Wordt gewoon gezegd, ze hielden een toespraak en ze vertelden dat en dat en dat. Heeft gelezen. Toen ze waren uitgesproken, en dat is volgens mij niet na 1 vers, maar goed. Dat heeft Lucas dus zo gecomponeerd. Toen ze waren uitgesproken, nam Jacobus het woord. Hij zegt, mannenbroeders, luister. Simeon, dat is dus Petrus, heeft uiteengezet hoe God zelf het plan heeft opgevat om uit de heidenen 1 volk te vormen dat zijn naam vereert. Jacobus neemt het woord. Jacobus is de voorganger van Jeruzalem. Jacobus schrijft ook de Jacobusbrief. Dan heb je dat weer een beetje op rij. Ik heb jullie een keer een klein stenseltje gegeven over de 3 Jacobussen. Daar is nog wat over te doen hoor. Er zijn wat misverstanden over. Vic Meijer die heeft een mooi boek geschreven over Paulus. Hij zit er hier toch even mooi naast. Ja, goed. Hij schrijft de Jacobusbrief. Hij is de voorganger van Jeruzalem. En hij houdt hier voor het eerst een toespraak. En die toespraak, daar neemt hij 8 versen voor. 13 tot en met 21. En hij begint, vooruit, laten we maar beginnen. Mannen, broeders, hoort naar mij. Simeon, als je nou niet goed op de hoogte bent en je bent net binnengevallen in een Bijbel. Hè, wie is Simeon nou ook alweer? Petrus is aan het woord geweest, Barnabas, Paulus, ik zie Simeon nergens. Toch? Dat hebben we zo simpel uitduid. Nou, hij heet Simeon Petrus. En meestal wordt hij Petrus genoemd. En er zijn mensen die ook met Simeon Petrus, als dat Simeon gezegd wordt, er andere dingen bij bedenken. Prima, die ga ik even niet aanhalen. Het is heel simpel hier. Jacobus noemt Petrus bij zijn Arameese naam. En zijn Arameese naam is Simeon. Ja? Als Jood is dat niet zo vreemd als je dat doet, terwijl je Aramees spreekt. Jacobus grijpt terug op wat Simeon Petrus zegt. En Petrus, dat snap je, dat is een tweede naam. Kefas, als je het neemt in het Aramees. En die tweede naam, die geeft Jezus hem. Nou, dan staat er in vers 14, daar komt hij. Simeon heeft verhaald hoe eerst God erop heeft toegezien te nemen uit de heidenen. Er staat uit de etnos, dat volk denken mensen meestal, hè? Etnologische dingen, ja? Etnische zuiveringen. Het woord kent iemand ook wel, daar heb je geen problemen mee, hè? Dat is volkenzuivering, kan niet anders. Dus uit de heidenen, daar hoor ik in het woord wat er staat, etnos, hoor ik het woord volk, uit dit volk, een volk voor zijn naam. Maar ja, niemand wil het zo moeilijk maken natuurlijk. Nou, ik ook niet. Als je het makkelijk wil houden, hou je de MBV gewoon aan. Maar ik laat het je gewoon even zien. Dus uit die etnos, een volk voor zijn naam. Hoe eerst God er heeft op toegezien te nemen uit de heidenen. Eerst, heb je hem nog, in het begin. Waar begint dat dan? Het is makkelijk vanavond. Dat begint toch bij de bekering van Cornelius. En daarna vooraf de visioen, weet je nog? En met name die onreine dieren die gewoon weer zo de hemel ingetrokken worden. Want daar kwamen ze ook uit. Mooi. Dus het slaat op de bekering van Cornelius. Hij wil uit de etnos, als ik nou helemaal Grieks doe, een laos voor zijn naam. Een volk. Een volk voor zijn naam. En dit woord gebruiken ze altijd, dat woord laos, voor het volk Israël. Hij wil een volk voor zijn naam. Een laos, hé, dat lijkt op Israël. Maar uit de heidenen, want dat staat hier, dat kan je meelezen. Uit de heidenen wordt een, dit volk, gevormd. Ja, precies. Dus dat vind ik wel mooi, dat hij dat zo neerzet. En het is vanaf het begin duidelijk dat de Heer, wat wil de Heer? Die wil een volk. Begint hij met Adam en Eva mee. Hij wil zijn gemeente. Als het goed was gegaan, dan was de maatschappij gewoon de gemeente geweest. Ja, geen enkel probleem. Maar ja, je weet hoe de problemen ontstaan zijn. De Heer wil een volk. Zijn gemeente. En ik vind het zo mooi van Jacobus, hij doorbreekt hier dus in zijn toespraak het Joodse idee. Om alleen jezelf, en dat idee is nog steeds levend, alleen jezelf als volk van God te beschouwen. De gemeente zal bestaan uit mensen. Lees Openbaring 7 maar, lees Openbaring 14. Uit mensen vanuit alle volken, vanuit alle naties, alle stam, elke taal. Prachtig. Een volk staat er voor zijn naam. Uit de heiden te nemen, heb je me? Een volk voor zijn naam. Mensen die hem toebehoren. Mensen die van hem zijn. Mensen die niet alleen zeggen ik ben van u, maar het ook zijn. Zo. Mensen die dus, denk aan jezelf, onder zijn gezag leven. Die hem dienen met alles wat in hen is. En zegt Jacobus dan in vers 15. Dan gaat hij het staven aan het Oude Testament, aan de profeten. Dit stemt overeen met de woorden van de profeten. Er staat immers geschreven. Dan keer ik terug op mijn schreden. Ik zal het vervallen huis van David herbouwen. Uit het puin zal ik het weer opbouwen. Ik zal het huis doen herrijzen. Dat is mooi, hè? Dus Jacobus is al zo dat hij in Amos het een en ander leest over de gemeente. Ja? De woorden die hier staan, of een paar woorden na, en daar zou je ook weer een paar profeten bij kunnen halen, doen sommige mensen, maar ik hou het eenvoudig. Het stemt overeen met de, Amos 9, vers 11 tot 12. En Jacobus volgt in grote lijnen, en dat maakt het wat moeilijker, de tekst van de Septuagint. Weet je wat de Septuagint is? De Griekse vertaling van het Oude Testament. En waarom was die nodig op een gegeven moment? Nee, omdat de Joden overal als gastarbeiders gingen werken. Die kregen kinderen. Ja, wat is dat nou voor rare taal? En ik moet van rechts naar links lezen, wat is dat nou? En Grieks was het soort Engels van toen, de wereldtaal. Dus zodoende, nou weet je het weer, zodoende is dus die Septuagint ontstaan. En die is best belangrijk, want die is niet ontstaan in 400 na Christus, maar reeds lang, redelijk lang, net voor Christus, als ik het goed heb. Ja, Griekse Rijk. Dus 300 voor Christus. Hij volgt dus in grote lijnen, ik herhaal, de tekst van de Septuagint. En dat begint met: ik zal de vervallen tent van David herbouwen. Tuurlijk maken ze daarvan veel vertalingen het vervallen huis. Want de tent van David, zat hij dan in een tentje? Nou, kijk maar eens in Jesaja, dan zie je ook op een gegeven moment de tent in een komkommerveld notabene. Wat ook hiernaar verwijst. Ja. Goed, het huis van David. Ik pak het even gewoon mee. Dat is dus zijn koningschap. Dat is zijn koninkrijk. Dat herstelt God. En dat begint bij Jezus. Hij komt uit het geslacht van David. De Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Lucas 1, vers 32, dat is mooi. En natuurlijk waren er mensen die dan dachten dat hij koning werd, zoals David koning werd, en die Romeinen wel even uit het land zou knikkeren. Met een stelletje mensen met zwaarden. Met een leger. Maar zo'n leger had en heeft hij niet. En zo'n koningschap en koninkrijk heeft hij ook niet. Maar hij is wel koning. Je ziet hem nog staan voor Pilatus. Maar wat is er dan? Koning ben ik, zegt hij dan. Koning ben ik. Maar zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Zoals... als het goed is, ons koninkrijk ook niet, wat ik zeg maar, van deze wereld is. Ja? Zijn koninkrijk is van de hemel, is in de hemel. God herstelt door Jezus het vervallen huis van David. En Jezus herbouwt dat vervallen huis van David, dat lees je ook in de tekst. Hij bouwt aan dat volk wat God wilde. Hij bouwt aan de gemeente voor God. Die zal bestaan uit mensen, vanuit alle volken, alle naties, elke stam, iedere taal. En dan gaat het letterlijk verder. Haar gehaalde delen zal ik herbouwen. Haar neergehaalde delen zal ik herbouwen. Uit het puin zal ik het weer opbouwen. Ja, je zoekt als vertalingen, zoek je, maar dit staat er letterlijk. Haar neergehaalde delen zal ik herbouwen. Dat geldt voor de gemeente. Dat geldt voor het principe dat hij een volk wilde. Dat hij een gemeente wilde. Dat hij in een gemeente tot zich wilde openbaren in mensen. Het geldt dus voor de gemeente, zeg ik. Het geldt ook voor jouw eigen leven. Ja? Als je het gewoon heel kleinschalig even houdt voor het gemak. Jij bent een huis van God. Je bent een tempel voor God, als het goed is. Ja? En wat de duivel neergehaald heeft, moet je mij horen, verwoest heeft in jouw leven, dat gaat Jezus herbouwen. Hij keert terug, richt op en herbouwt in jouw leven. Hij keert terug, richt op en herbouwt in ons samen optrekken als gemeente. Als echt levende leden van zijn gemeente. En het eindigt, zo gaat het verder, en ik zal haar weer oprichten. Ik zal dit huis doen herrijzen, staat er. Ik zal haar weer oprichten, staat hier. Hij richt de vervallen tent weer op. Prachtig, hè? Er gaan koningen komen in de hemel. Jij mag koning worden zijn in de hemel. En daar proberen de vijanden jou en mij, als ze de kans krijgen, van af te houden. Maar ik, jij, we mogen ons verder laten vervullen van de geest van God. Vers 17. Zodat. En 18 denk ik, ja. Nou ja, laat maar doen. Zodat de mensen die overgebleven zijn de Heer zullen zoeken, evenals alle heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer die dit van oudsher heeft aangekondigd. Jacobus houdt hier zijn toespraak. En die haalt Amos aan. En die leest dus in Amos. Jezus is gekomen, opdat de overgeblevenen van de mensen de Heer zouden zoeken. En dan gaat het verder in de grondtekst met en. Ja, je zou zeggen en. Nou en. Nee, zo niet. In het Hebreeuws heb je dat ook vaak, dat ze het woordje en hebben. En dat is dan een en wat uitlegging geeft. Ze noemen dat met een moeilijk Latijns woord een explicatieve en. Namelijk. Namelijk. Namelijk de heidenen. Ja, en als je dat niet leest, dan maak je een andere vertaling van. Dat zal duidelijk zijn. Namelijk de heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen. En dat betekent dus dat heidenen zich mogen bekeren. En zich ook daadwerkelijk bekeren. Dat zij de Heer gaan zoeken. Zijn naam staat hier, wordt uitgeroepen over, als ik het goed lees en doordenk, over alle mensen, de overgeblevenen. En wat houdt dat in als zijn naam uitgeroepen wordt over alle mensen? Dat houdt dan in, zij worden tot zijn eigendom gemaakt. Zij worden van hem. Jacobus zegt, zo spreekt de Heer die al deze dingen aan het doen is. Dat staat er dan letterlijk in vers 17, het laatste stukje. Zo spreekt de Heer die al deze dingen aan het doen is. En dan gaat het nog verder. En ze hebben het natuurlijk hier een beetje in elkaar gefrommeld in de vertaling, maar daar neem ik geen genoegen mee. Letterlijk gaat het verder met vers 18. Bekend vanaf eeuwigheid zijn aan God al zijn werken. En de herziene statenvertaling komt er dichtst bij. Want dat hoor je hier aan God, je hebt het wat netter geformuleerd, aan God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Dus, als je dat zo leest, dan denk ik, wat God wil werken, wat hij wil werken, is al vanaf eeuwigheid bekend. En wat wil hij werken? Nogmaals, een volk. Een volk met aan het hoofd Christus. En als het goed gegaan was, hadden we Adam Christus gekregen. Maar het is anders gegaan. Nou, dat is een heel verhaal. Terug naar wat God wil. En hij blijft erbij. Ik wil een volk waarin ik openbaar kom. Waarin ik gezien ga worden. Een volk. Mijn vrouw met wie ik samen zal gaan leven en gaan scheppen. En van alles zullen we gaan beleven van het hemelse. Prachtig. Van de eeuwigheid. Van het eeuwige. En het eeuwige, we hebben het eeuwige van gemaakt. Dat heeft connotaties gekregen. Dat wil zeggen de dingen waaraan geen eind komt. Onafzienbare tijd zou je de eeuwigheid kunnen noemen. Het zou nog een veel mooiere vertaling zijn. Een onafzienbare tijd. Er komt geen eind aan dus. Als het onafzienbaar is. Ik hoop dat je dat voelt in het Nederlands. Ja. Mooi. En zegt dan vers 19, daarom ben ik van mening. Dus dan komt hij met een mening, hè, dat hoor je. Hij oordeelt ook, want er staat krino, dat is oordelen. Daarom oordeel ik dat we de heidenen die zich tot God bekeren, geen al te zware lasten moeten opleggen. Je hoort dus bij Jacobus ook, de heidenen die horen erbij. Ja, er is een groot pleidooi voor gehouden. En daar heeft God ook zijn hand wel duidelijk in gehad, want daar is het begonnen. En dan zegt hij, daarom oordeel ik dat we heidenen die zich tot God bekeren het niet lastig moeten maken. Dus Jacobus bevestigt ergens wat Petrus al zegt, en het hebben we ook gehad vanavond, in vers 10. Moeten hen geen, niet God verzoeken door hen een juk, zware lasten op te leggen. We moeten hen geen juk opleggen. We moeten hen dus niet, ik herhaal misschien, maar dan weet je het weer, allerlei geboden opleggen. Dat ze zich moeten laten besnijden, dat ze zich moeten houden aan de reinigingswetten. Zowel Joden als heidenen worden gered uit genade. Dat lees ik hier. Dat is waar, wat hier, en niet op grond van hun werken. Gered uit genade en niet uit grond van je werken. Denk aan die onnutte dienstknechten. Goed. Vers 20. Maar dat we hun moeten schrijven, dat ze zich dienen te onthouden, nou dan komt er wat, van wat door de afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van vlees waar nog bloed in zit, en van het bloed zelf. Nou, dat is nog even een aardige teun. Ja? Dat vond ik wel een lastige, maar ik ben eruit. Ze moeten zich onthouden van hoeveel dingen? Lees even in de tekst. Tel even. 4. Ja. Ze moeten zich van 4 dingen onthouden. En die wil ik graag even met je doornemen zometeen. Ja? En Jacobus zegt dat moeten we ook opschrijven. Dus eigenlijk komt hier een soort eerste kerkelijke brief. Gemeentelijke brief. We gaan het opschrijven en we gaan het opsturen. En dat zien we verderop ook gebeuren in Handelingen. Ja? 4 dingen. 2 dingen, die staan als eerste, waarin ze zich moeten onderscheiden van de heidenen. Die komen zo ook, die behandel ik. En 2 dingen waarbij ze moeten aansluiten bij de Joden, bij de Joden-christenen. Jacobus schreef dus 4 dingen die de heiden-christenen in acht moeten nemen. Het zijn ook een soort van regels voor als je omgaat met elkaar. En je had hele fanatieke Joden-christenen die nog erg orthodox waren. Het lijkt of de geschiedenis zich herhaalt. Want ook in deze tijd kom je zulke soort processen tegen. Het gaat om het omgaan van heidenchristenen met jodenchristenen. En deze 4 dingen hebben betrekking op de 3 hoofdzonden die het jodendom kent. En de hoofdzonden waren afgoderij. Seksuele immoraliteit. Ik denk dat dat nog steeds een hoofdzonde is. En moord. Simpel, hè? Ja. Ik denk wel dat het simpel is. Afgoderij, seksuele immoraliteit, moord. En denk bij moord dan ook aan het verstikte en aan het bloed. Die zie je bij 3 en 4, als je ze al 1, 2, 3, 4 neer hebt gezet. De eerste, de bezoedelingen van de afgoden. Als je het kort wil zeggen, afgoderij. Natuurlijk gaat het hierbij allereerst om dat ze de afgodendienst ook afzweren. Ze niet nog met allerlei godenbeelden in huis zitten. Of allerlei prettige gewoontes nog met elkaar als familie onderhouden. Die heidens zijn van oorsprong. Dus geen afgoden meer dienen. Dat ze die ook niet meer dienen. Niet meer aanhangen. Van ja, je kan met Jezus kan je ook aardig wat, maar er zijn ook nog andere manieren. Nou, dan heb ik al dezelfde in deze tijd. Geen afgodsbeelden meer in huis. Nou, boeddha's waren er nog niet toen. Dat bestond nog niet, maar andere beelden waren zat. En dus voor deze tijd, ja, je denkt, maar ik haal geen beelden in huis, kom nou, toch? Maar ja, je kan ook beelden in huis halen. In je huis, in je denken. Beelden die te maken hebben met afgoden. Gedachten, verlangens die te maken hebben met afgoden. Ja, toch? Op het gebied van onreinheid, op het gebied van verafgoding van jezelf. Gaat niet uitwerken. Maar pak hem maar op. Paulus die schrijft, dat citeer ik hier een beetje. Jullie hebben je van de afgoden tot God gekeerd om hem te dienen. Dat is de kern voor mijn leven, voor jouw leven. Nou, die bezoedelingen van de afgoden, afgoderij, wordt in vers 29, dat ga je straks zien de volgende keer, toegespitst op offervlees eten. Offervlees dat in de tempel van de afgoden is geofferd. Ja? In de tempel worden offerdieren verstikt. Ja? En het offervlees wijden ze aan de afgoden. En dat is voor hun allebei verkeerd. En ik weet niet of jij... Ja, tegenwoordig is er wat te doen, hè, om de slachterijen. Ja? Maar ik denk dat wij niet de slachterijen van de Joden hebben. En als christen zei je, ja, dat hoeft ook niet. En dan hebben we stilgestaan. Hoe het allemaal gaat. Ja? Want het bloed, dat moet er eerst uitstromen en niet verstikt worden. En dat zie je ook als ze gaan slachten, want dan gaat het... Nou, ik zal het niet bloedig maken. Ik zal het netjes houden. Ja? Maar goed, later... Het is één, maar later ontstaan natuurlijk ook weer hele discussies over met Paulus. Die komen we nog wel tegen op een gegeven moment. Dat zal ik wel naar voren halen. Dat hij zegt, ja jongens, offervlees, is dat per definitie occult dan als je vlees uit de tempel eet? Nou, daar mag je over nadenken. Ik ga naar de tweede. En daar staat porneia in het Grieks. Nou, iedereen die snapt wel wat porneia is. Toch? Of ken je niet goed Grieks? Hoor je daar geen woord in? Porno hoor je daarin. Goed zo, dankjewel. Voor deze tijd. Ja? Goed. Het heeft betrekking op elke onwettige seksuele relatie. Daar valt ook porno onder. Ja? Ik weet niet voor die tijd. Maar ik vul het maar in. Het slaat met name op de verboden graden van het huwelijk. En daar lees je over, als je het na wil lezen, in Leviticus. In Leviticus 18... vers 6 tot 19. Daar kan je dat eens nalezen. Want die hele heiligheidswet, daar pakt hij nu een paar dingen uit. In die tempels, vandaar hoererij, is ook sprake van prostitutie. In die heidentempels. Dus daar moet je ook niet meer langs. En in onze tijd is er, ik maak een sprongetje, geestelijke prostitutie. Of niet? Ja, misschien denk je, oh, gewoon een prostitutie. Met een rode licht daar ergens in Amsterdam of weet ik veel waar. Maar laat ik het nou gewoon eens hebben over geestelijke prostitutie. En dan gaat het gewoon om, wat laat jij binnenkomen? In je denken. In je hart. Wie mag jou inspireren? Ja? Je kan tv-programma's kijken. Oh jongens, dat is zo geweldig. Wat komt er op je af? Wat neem je er nou ten diepste van mee om te bouwen aan Gods koninkrijk, aan zijn gemeente in de hemel? Dat is toch altijd de vraag? Nee, ik doe niet orthodox. Je kan het zelf voor jezelf afvragen. Ja? De computer, wat een mogelijkheden. Wereldwijde web. Ja, het is een wereldwijd web, ja. Je kan er ook in verstrikt raken. En heb ik nog niet eens over porno en over allerlei andere dingen op computer. Ja? Je kan erin verstrikt raken. In de computer. Ja? En dan ben je met van alles bezig. Er zijn soms mensen die zijn gek op die computer. Die zeggen van alles. Denk, je hebt het dus wel. Als je zo met Gods woord bezig zou zijn. Wow, geweldig. Dus je hebt het wel. Begrijp je? En dan hoop je altijd dat die omslag komt. Want dan kan je niet zeggen. Ja, je moet voortaan zo. Nee, je moet zelf hier. Hier moet het gebeuren. Hier moet je de Heer laten werken in je hart. iPhone, kan je ook heel veel mee. Toch? En wat komt er allemaal niet op kinderen af als ik dat zie? Ja. Goed. Niet bang worden, niet angstig worden. Dat is ook niet de bedoeling. Want de Heer is erbij. Maar je kan niet zeggen, de Heer is erbij. En je denkt, nou, en je kijkt niet meer naar je kinderen om. Ah, vertel maar even. Het gaat er dus in alles om. Met welke geesten verbind je je? Ik lees altijd zo in die roman, dat is zo prachtig. Wat is er dan zo prachtig? En dat televisie, dat programma wil ik nooit meer missen. Wat wil je dan niet missen? Ja. Dus, nog een keer. Met welke geesten verbind je je? Als je zegt, ik moet weer nodig. Bijvoorbeeld, moeten we nodig iets extreems doen? Of iets, is ook in deze tijd in. Moeten we weer nodig? Vult verder niet in. Of als je kiest voor iets, met welke geest verbind je je dan? Met Gods geest of met een boze geest? Daar ligt die. En wat is voor jou goddelijk normaal? Van de week nog iets in het televisieprogramma gezien over normaal. En dan gaat een EO-man uitleggen wat normaal is. En dat is dan sociologisch normaal. En vroeger zei ik, normaal, dat noemen ze dan als alle mensen op twee na in de rij springen. Dan is het normaal dat ze allemaal in de rij springen. Maar ik vind dat niet normaal. Zeker in deze tijd niet. Ja? Nou, gebruik maar een onschuldig voorbeeld. Maar wat is nou normaal? Normaal is, en er zat een man daar in ieder geval aan vasthield. Normaal is wat God wil, wat goddelijk normaal is. Dat is normaal en hoef je anderen niet op te beketteren. Zo hoeft het ook niet. Maar dat is voor mij normaal. Goed, dat was hoererij. Het verstikte. Het vlees wordt geslacht met bloed erin. Die had je al, hè? Ze doen dat in de tempels. Dat is tegen de Joodse wet. Ze moeten de slachten volgens de Joodse rituele regels. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk niet. En daarom mogen ze dat vlees niet eten en het verstikte niet eten. Leviticus 17, vers 13 en 14. Als je het voor deze tijd plaatst, dan houden we ons niet met slachten bezig, denk ik. Ja? Zeg, hoe is dat vlees geslacht? Ja. Wel klinkt er voor mij een beetje in op, en ik hoop dat je daar ook iets van ziet, als je het geestelijk pakt, verstik het leven niet in jezelf. Verstik het leven niet in de ander, en dan zie ik weer hoe geslacht werd, en geef het de vrije loop. De vrije uitloop. En geen eieren. Nee, goed. Vierde, het bloed. Geen voedsel eten dat bloed bevat. En zo heb je in Pinksteren gekregen dat je geen bloedworst mag eten. Ja. En je hebt ook geloof ik nog dat mensen dan, als de vissen met schubben en dat soort gedoe, heb ik laatst ook eens, een paar jaar geleden ook eens wat over gehoord. Dan denk ik, waar halen ze het vandaan? Ja, uit het Oude Testament. Nou, dan ben je wettisch bezig. Oud Testament is bezig. Ja, maar het is gezond. Nou, als je het mij maar niet verplicht dan. Zo. Weet je wat de Joden dachten bij dat bloed? Dat zou ik je ook vertellen. Die dacht, de ziel, het leven, waar zit dat in? Dat zit in het bloed. Begrijp je? En daarom moet dat bloed eerst de vrije loop hebben. Dus ik snap dat allemaal wel. Het houdt ook in, en dan pak ik hem geestelijk, er mag geen menselijk bloed vergoten worden. Ik denk dat iedereen dat wel snapt. Ja? Dat je elkaar dwars zit en niet slacht. Je slacht elkaar niet letterlijk, maar wel geestelijk. Ik zeg maar. Beetje overdreven misschien. Het kan teruggehaald. Oh, misschien een heel klein beetje zat daar toch iets in van. Dat ik toch een beetje aan het slachten was. Met jij moet zo en jij moet zo. Goed. We hebben er vier gehad, hè? Deze vier omgangsregels zijn dus ter wille van de Joodse christelijke broeders. En ik zeg je erbij, en daar ben ik van overtuigd, want dat heb ik gezien en bestudeerd, naarmate de tijd verstrijkt en de niet-Joodse christenen de overhand krijgen in de gemeente, gaat dit probleem helemaal naar de achtergrond. Maar nu is het even aan de orde, want nu zijn er hele fanatieken en die moet je eigenlijk toch een beetje er niet helemaal tegen de haren in strijken. Dat zie ik bij Jacobus. Vers 21 als slot. In haast elke stad wordt de wet van Mozes immers al sinds mensenheugenis verkondigd en op iedere sabbat in de synagoge voorgelezen. Nou, dat is een leuke conclusie. Nou, vertel je. Joden-christenen en heiden-christenen komen nog samen in de synagoge. En altijd, nu, maar ook al veel eerder, lezen ze daar elke sabbat voor uit de wet. Ook uit Leviticus. Er is zelfs tegenwoordig nog, kan je nagaan, een heel schriftrooster van wat ze dan moeten lezen. De heiden christenen moeten zich nu aan deze vier afspraken houden. Want anders doen ze dingen die deze Joden christenen, die elke keer de wet horen en altijd al de wet horen, verafschuwen. Ik spits het toe, die bepaalde Joden christenen verafschuwen. Dat vind ik mooi. En die bepaalde Joden-christenen, dat zijn ijveraars van de wet, en die moeten ze dus tegemoet komen. Want ik denk, die wet is al eeuwen voorgelezen en het heeft niks uitgewerkt. Toch? De profetie van Amos is niet vervuld door de wet, maar wel in de genadetijd. Ja? Niet vervuld, die profetie, en het kwam ook door de wet. Nu, door de prediking van het geloof in Jezus, en dat wordt aangegeven, gaat de profetie in vervulling. Er komt een volk uit de heidenen. Dat volk komt er. Er komt een gemeente. Een gemeente waar jij betrokken bij mag zijn. Een gemeente waar jij je plaats in mag nemen. Een gemeente waar jij kracht uit mag oefenen. Een gemeente waarin jij je verder mag laten vervullen van Gods geest. Prachtig toch? Met oog voor de hemel. Met oog op dat grote teken in de hemel. Amen. Ik wil eerst bidden. Heer Jezus, dank u voor